Goedemorgen gemeente.
Goedemorgen.
Welkom hier in de kerk en fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. De voorganger is vandaag dominee Theo van der Lauw, organist is Johan van Eerde en de lector is Martijn Buinink. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor CTIW, Children and Teens in Worship Foundation, in Ghana. Voorafgaand aan de collecte zal Petra van Lieren, afkomstig uit de Noordoostpolder, er iets over vertellen. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u uiteraard ook geven met de gift app. De bloemen gaan vanmorgen naar Klaas Polman. Hij woont op de Wissel 10. En wie van u zou de bloemen naar hem willen brengen? Dank u wel. Op woensdag 14 mei zal dan een gemeenteavond worden gehouden. Tijdens deze avond worden de financiële overzichten van de kerk en de diaconie vastgesteld. Daarnaast gaan we spreken over hoe kunnen we een kerk voor het hele dorp zijn. We willen nog meer een verbindende gemeenschap zijn in Tollebeek en in de Noordoostpolder. Het is fijn om hier met elkaar op een creatieve manier over door te praten. De avond begint met een inloop van 7:30. Wij hopen u daar allen te ontmoeten. Dan op zondag 25 mei zal het afscheid van de vertrekkende en de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. Aftredend zijn Jacomien Butijn-Post, Ko Wakker Hakvoort, Manning Schuilers en mijn persoontje Jaap Post. De kerkraad is blij u te kunnen melden dat 3 vacatures zijn vervuld. Op deze morgen maken we nogmaals de namen aan u bekend. Als jeugdouderling Kim Buijsen van de Velde, als diaken Caroline Brandsema van der Sterren en als ouderling kerkrentmeester Piet Bakker. Wim de Visser heeft voor de 2e maal aangegeven dat hij nog een jaar door wil gaan in het ambt van diaken. Dit alles betekent wel dat we als kerkenraad nog niet helemaal voltallig zijn. We missen nog 1 ouderling voor wijk 1. In verband met de volgende mededeling verzoek ik u op te staan. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 6 mei 2025 is overleden op de leeftijd van 88 jaar onze broeder Aart Dijkgraaf, echtgenoot van Dini Dijkgraaf Bosman. Op de rouwkaart staat vermeld: wentel uw weg op den Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Psalm 37 vers 5. De dankdienst voor het leven van Aart Dijkgraaf zal worden gehouden in dit kerkgebouw op dinsdag 13 mei, welke zal beginnen om 11:30. En gelegenheid tot condoleren zal zijn van 10:30 tot 11:15. Na de ter aarde bestelling op de algemene begraafplaats in Tollebeek bent u welkom om samen met de familie herinneringen op te halen in de benedenzaal. Wij gedenken onze overleden broeder een moment in stilte. Dank u wel. Wij zingen met elkaar als intochtslied Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Juicht Goden toe, bazuint en zingt. De kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe. Thank you.
Laten wij stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid.
En die hemel staat het werk van zijn handen.
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. We gaan met elkaar zingen een prachtige pelgrimspsalm over hoe goed het is om te zijn in Gods huis en hoe liefelijk zijn woning is. Psalm 84 vers 1 en 2. Hoe liefelijk, hoe goed is mij Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. In verband met de inwijding van ons nieuwe kerkraam, u hebt het vast al gezien, wil ik een stukje uit Psalm 84 lezen. Dan volgt er een toelichting in plaats van de geloofsbelijdenis, want die toelichting is een geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van dezezelfde psalm, vers 5 en 6. Psalm 84. Hoe lieflijk is uw woning, o Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Neerlegt bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. En namens de hele gemeente zijn we ontzettend blij met dit prachtige raam. En we willen de vrijwilligers, Gertrude de Visser, Ada Buis, Wies van der Belt, Jan van Dijken, Marijke de Roder en Gerrit Pasterkamp, die een half jaar lang elke week hebben gewerkt aan dit prachtige raam, heel hartelijk danken.
Ja? Ja, hij staat aan. Nou, ik mag jullie de uitleg geven van het raam. De hoofdlijn is vanaf linksboven. Als middelpunt het kruis. Van daaruit het symbool van de Heilige Geest, de duif. Deze brengt de boodschap van redding en verzoening naar onze harten. Wij worden dan vissers van mensen om deze mensen binnen te halen in het Koninkrijk van God. Daarvoor moet je een gastvrije gemeente zijn. Iedereen is welkom, zoals wij welkom zijn bij onze Heer. Wij vormen daardoor een gemeenschap die samengebonden is door de samenbinding aan elkaar door brood en wijn. Het koren doet ons eerst denken aan de zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien, aan het graan en ook aan het brood. Het levende brood van Jezus. De wijnstok wijst naar bloed van verzoening, dus ook weer naar Jezus. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. Uiteindelijk komen we en vieren en gedenken samen onze verzoening in het brood en de wijn. De kerk met toren is het ware, als het ware de plaats en het baken waar we samenkomen. We worden iedere zondag geroepen door de luidklok. Haast je om te komen, want het zal niet lang meer duren voor Jezus terugkomt. De tijdklok staat op 10:50.
kinderen gaan straks naar de nevendienst. En jullie gaan het hebben over een man, Nicodemus, die bij Jezus op bezoek kwam. En toen heeft Jezus hem een aantal dingen gezegd. En een daarvan was de allerbekendste Bijbeltekst. Zo bekend dat mensen die soms gebruiken als wachtwoord van hun computer, Johannes 3, vers 16. En om even te laten horen hoe bekend dat is, ga ik die tekst zeggen. En dan laat ik af en toe een pauze vallen. En dan mag u als gemeente het invullen. Al zo lief heeft God dat hij zijn gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet. Maar, kijk, daar gaan jullie straks mee bezig. En dit lied is ook op muziek gezet. En dat gaan we nu zingen. En ondertussen komt Rick om de kaars aan te steken. Dan wens ik jullie een fijn moment met elkaar. Zullen we dan met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting door Gods Heilige Geest. Trouwe God en Vader, wat zijn we u dankbaar dat we op deze zonovergoten morgen samen mogen komen in uw huis om u te ontmoeten. We mogen terugzien op een prachtige kerkfeer, een hele fijne en mooie dag met veel ontmoeting en goed weer gisteren. U komt daarvoor toe, alle lof en dank. En vandaag lazen we dat u ons beschijnt als zon beschermt ons schild. En vandaag komen deze stralen heen door het prachtige kerkraam. Zo mooi en zo rijk van inhoud. En we danken u voor onze broeders en zusters die als vrijwilligers, als Bezaliel en Aholiab, de tabernakel mooi hebben gemaakt. En dit huis hebben verfraaid, zodat we echt kunnen zeggen, dit huis is nu liefelijk. We danken u en we bidden u dat u elk van deze vrijwilligers uw zegen wilt schenken. En we bidden u dat de boodschap van dat raam mag leven in onze gemeente. En gelukkig wilt u nog steeds met uw kerk doorgaan, hoewel wij het er niet altijd naar maken. Wij zijn zondige mensen. Soms worstelen we met onze eigen tekorten en soms ook niet. Schijn met uw licht in ons leven, opdat het open komt te liggen voor u. Dat wij ons kwaad belijden en om uw vergeving bidden. En dat doen wij vanmorgen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En u weet met welke gedachten, zorgen of vreugde wij hier vanmorgen gekomen zijn. En als wij uw woord gaan openen, opent u dan zelf uw woord voor ons. Open ons hart voor uw woord. Opdat de mensen die wij mogen ontmoeten morgen, mogen merken dat wij hier geweest zijn. Geef zo uw zegen in bidden, zingen en spreken en spelen. in kosteren en de techniek, ook aan de kinderen in de nevendienst. Dat bidden we u om Jezus Christus onze Heer. Amen. Vandaag zijn er twee lezingen uit Numeri 27 en Johannes 10. Die zullen gedaan worden door onze lector Martijn Buinink.
Numeri 27, vers 12 tot en met 23. Mozes draagt de leiding over aan Jozua. De Heer zei tegen Mozes: beklim deze berg in het Abarim-gebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aaron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid. Dat was het water van de Meribat Kades in de woestijn van Sin. Mozes antwoordde de Heer: mogen de Heer, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. De Heer zei tegen Mozes: laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raad pleegt dan ten overstaan van de Heer de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de Heer het bij monden van Mozes bevolen. De tweede schriftlezing is uit Johannes 10, vers 22 tot en met 30. Geloof en ongeloof. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem: hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde: dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik in naam van mijn Vader doe, getuigt over mij. Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. En de Vader en ik zijn één. Zalig die het woord van God horen en het bewaren.
Amen. Dank u, God.
We zingen nu lied 362, vers 1, 2 en 3. Hij die gesproken heeft, een woord dat gaat.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De afgelopen dagen was de hele wereld in spanning. Er stond een webcam gericht op de schoorsteen van de Sixtijnse kapel in Rome. Komt er al witte rook uit? Is er al een nieuwe paus? En toen op donderdagavond er witte rook uit de schoorsteen kwam, begonnen meteen de kerkklokken in Emmeloord van de katholieke kerk te beieren. Paus Leo XIV was gekozen, een Amerikaan, wat een verrassing. Nou, als zo'n grote leider als de paus sterft, is het natuurlijk belangrijk wie zijn opvolger wordt. Want die moet als een herder een grote kerk wereldwijd met zoveel verscheidenheid leiden. En weken van tevoren werden mogelijke kandidaten besproken in de kranten. En de vraag kwam aan de orde: waaraan moet zo'n geestelijk leider eigenlijk voldoen? Wat voor eigenschappen moet zo iemand hebben? En dat is ook de vraag in de tekst die vandaag op het rooster staat over de opvolging van Mozes. Nou, we weten, het volk van Israël was bevrijd uit de slavernij in Egypte, hadden 40 jaar in de woestijn doorgebracht. En nu zijn ze in Moab, ongeveer 10, 20 kilometer ten oosten van de Jordaan. En de spanning stijgt. Nog even en ze zullen het beloofde land intrekken. Het doel van hun reis is in zicht. Datgene waarvoor ze al die ontberingen in de woestijn hebben verdragen. Mozes is in al die tijd hun grote leider geweest. Hij was natuurlijk niet volmaakt, maar hij was het die bij de brandende doornstruik Gods naam had gehoord. Ik ben die ik ben. Hij had geluisterd toen God hem riep en was de farao gaan trotseren. Hij had van God wetten ontvangen op de Sinaï over de tabernakel, de reinheid, de offers. Mozes, er is niemand die zo dicht bij God geleefd heeft als jij. Het was natuurlijk niet allemaal glorie, want de keerzijde was wel dat hij het meer dan 40 jaar had uitgehouden met die lastpakken, dat mopperende volk. Dus, met dat einddoel in zicht, wat ligt er nou meer voor de hand dan dat Mozes zijn karwei mag afmaken, dat hij op al zijn geploeter de kroon mag zetten en wij zouden zeggen, jongens, laat Mozes nou gaan voor een derde termijn. Maar God heeft andere plannen. Mozes beklimt deze berg in het Abarim-gebergte, de Nebo, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. Wanneer je dat gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, oftewel sterven, net als je broer Aaron. Mozes, jij moet plaats maken voor iemand anders. Jij mag het land niet in, dat weet je trouwens best, want je weet wat er gebeurd is toen ik tegen jullie zei en iedereen dorst had in de woestijn. Pak je staf en spreek tegen die rots dat er water tevoorschijn kwam. Wat hebben jullie toen gedaan? Toen pakte je die rots, ging je staan te beuken op de rots en zei je, luister toch, stelletje opstandelingen, zullen wij nou even water voor jullie uit die rots tevoorschijn halen? Wij. En niet hij. Tegenover het volk deden ze het voorkomen alsof zij degene waren die het volk drinken gaven en van de dood redden. En God zegt, jullie hebben tegenover al die mensen geen ontzag getoond voor mijn heiligheid. Nou, ontzag hebben voor Gods heiligheid, dat doe je door stil te zijn. Te luisteren. Een goede leider luistert naar zijn volk. Dat is kenmerk 1 van een goede leider. Een goede leider luistert naar zijn volk. En voor een geestelijk leider, die luistert natuurlijk naar God. En zo is Mozes ooit begonnen. Luisterde naar Gods stem bij de brandende braamstruik. Maar ja, onderweg is hij dat luisterend vermogen kwijtgeraakt. Dat gebeurt met veel leiders. Die beginnen heel sympathiek. Die staan in contact met wat het volk wil. Vroeg of laat stoppen ze met luisteren. En voorbeelden te over. En voor de leider van Gods volk is dat extra erg. Want die moet zijn twee oren voortdurend open hebben. Luisteren naar God en luisteren naar zijn mensen. En iemand die dat doet, prima. Iemand die dat niet doet, kan God niet meer gebruiken. Ook niet als die Mozes heeft. Er moet een jonger iemand komen, iemand die wel luistert. Een goede leider, en dat is het tweede kenmerk, die bekommert zich om zijn opvolging. Die leidt jongeren op, die geeft ze alvast verantwoordelijkheid. Steeds iets meer, zodat ze er straks staan als het nodig is. Laten we daar in deze gemeente ook een beleid van maken. Dat we niet alleen dingen organiseren voor de jongeren, maar het liefst met de jongeren en dan later door de jongelui. Daarin kunnen we iets leren van evangeliegemeenten. Die zijn daar meestal stukken beter in. Een goede leider bekommert zich om zijn opvolging. Een slechte leider die doet alsof hij het hoogtepunt van de geschiedenis is. Ik ben de beste leider die er ooit geweest is. Zo iemand kan zich niet voorstellen dat er een tijd na hem komt. En iedereen die zich dat wel kan voorstellen, of daar zelfs al over nadenkt, die legt hij het zwijgen op of ruimt hij uit de weg. Nou, terug naar Mozes. Ineens staat zijn opvolging op de agenda. En wie moet dat worden? Sommige rabbijnen wijzen op het verband met het voorafgaande. En dat gaat over de dochters van een zekere Selofgad, een man die geen zonen heeft. En deze meiden die krijgen het voor elkaar dat zij mogen erven. En volgens de Joodse traditie denkt Mozes, als dochters dat lukt, is het nu voor mij tijd om mijn verzoek in te dienen dat mijn zonen mij mogen opvolgen. Dat is natuurlijk maar een uitleg, maar er zit wel iets in. Want een feit is dat Mozes nageslacht het er niet best van afbracht. Een van zijn kleinzoons werd een afgodspriester, lezen we in het boek Rechters. Dus net als bij de familie van Eli, is er bij Mozes' familie iets helemaal misgegaan. Een afgodspriester notabene. En zo iemand zou dan Gods volk moeten leiden? Die luistert nooit naar de mensen en ook niet naar God. Mozes begrijpt dat hij zal sterven en hij bidt, mogen de Heer, de God die aan al wat leeft, de levensadem schenkt, iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. En wat antwoordt God? Nou, als Mozes al gedacht had dat hij een dynastie kon stichten en dat zijn zonen het konden overnemen, dat gebeurt niet. Hij mag het land niet in. Zijn familie wordt aan de kant gezet. En dat voor Israëls allergrootste leider. Maar daar kijkt God niet naar. Hij is in heel iets anders geïnteresseerd. De Heer zegt tegen Mozes, laat Jozua, de zoon van Noen, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Gods kandidaat heet Jozua. En ik vraag me af, zou Mozes dat verwacht hebben? Zou Jozua dat verwacht hebben? Want we lezen van hem dat hij van jongs af aan Mozes rechterhand was. Hij hielp Mozes. Hij hield zijn handen omhoog toen Mozes moe werd bij het bidden. Hij ging met hem mee de Sinaï op. Hij was een van de 12 verspieders, hield zijn rug recht. En Jozua was gewend om te dienen. En misschien zag Mozes in hem niet veel meer dan een nuttige huisknecht. Iemand die wel een boodschap kon sturen. Maar God zag in Jozua de belangrijkste kwaliteit die hij zocht. Iemand met een luisterend hart. Iemand die wil luisteren. Iemand die goede raad wil aannemen. Als er een beslissing genomen wordt, dat hij naar de priester gaat om Gods wil te vragen. En dat doet. God heeft in Jozua gezien geestkracht. En als je dat woord hoort, dan denk je, een soort geestelijke krachtpatser, een modelgelovige? Nee, want letterlijk staat er iemand in wie de geest is. En dat is kenmerken 3. Een man of een vrouw in wie de geest woont. Iemand die zich laat gebruiken door de Heilige Geest. En eerst was dat om stoelen klaar te zetten, als Mozes weer eens een ontmoeting had met de oudsten. Later om Mozes handen omhoog te houden. En nu om het volk te gaan leiden. Om een goede leider te zijn, moet je eerst een volger zijn. Om een goede leider te zijn, moet je eerst een volger zijn. Eerst komt discipelschap en dan leiderschap. En beide onder de Heilige Geest. En Johannes zegt, om een herder te zijn, moet je eerst een schaap zijn. Petrus is een goed voorbeeld. Hij was een schaap van Jezus, de goede herder. Hij raakte helemaal de weg kwijt toen hij zei dat hij Jezus niet kende. En Jezus haalt hem er weer bij. Hij zegt, Petrus jongen, hou je van mij? Dan mag jij voor mijn schapen zorgen. Nou, in het echt kan dat niet, dat een schaap een herder wordt. Maar in de taal van het geloof kan het wel. Nou, hier zitten allemaal schapen. En misschien zitten er mensen tussen, en misschien weet je het niet eens van jezelf, die het in zich hebben om herder te worden. Om God te dienen in zijn koninkrijk. Misschien als predikant, want er is een groot tekort aan predikanten. In de zending. In het soort werk dat Petra van Lieren, die liep er net uit, in Ghana gaat doen en waar zij straks van gaat vertellen. En vandaag is het Roepingenzondag in onze kerk, in de Anglicaanse kerk, in de Katholieke kerk. En wij gaan bidden dat God mensen roept voor zijn koninkrijk. Misschien wel jou. Open je hart, open je oren. Misschien roept God jou om bijvoorbeeld theologie te studeren. Of wat dichter bij huis. Wij hebben een vacature van ouderling die nog steeds niet vervuld is. We zijn nog steeds op zoek. En misschien klopt God op jouw deur. Of gebruikt hij deze dienst om jou een zetje te geven. En als je onzeker bent, ga een keer praten met Christian. Maar God roept. Dat is veel belangrijker dan kenmerken die wij gezien hebben en waar mensen aan voldoen. En als je naar jezelf kijkt, ja, dan zie je tekortkomingen. Dan moest ik hier niet staan. Er kon niemand uitgezonden worden. En Paulus geeft een prachtige bemoediging voor als je twijfelt. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. En dat is het enige wat telt. God roept. Roeping. Hoe gaat dat nou in zijn werk, dat God mensen roept? Nou, daar heeft God evenveel manieren voor als dat er mensen zijn. Dat kan dat je geraakt wordt door een lied of een bijbeltekst. Dat je voelt, hé, dit is voor mij. Jozua kreeg gewoon te horen, jij wordt het klaar uit. Kan zijn dat iemand zegt, hé joh, zou dat niet wat voor jou zijn, ouderling? Of, ik zie jou zo nog dominee worden. Het kan ook zijn dat je vastloopt in je studie. En dat je gaat denken, misschien moet ik toch iets anders. Zou theologie iets zijn? En dat dan langzaam het verlangen groeit om predikant te worden. Bij mij ging het zo dat ik luisterde naar een oproep om te bidden om nieuwe roepingen. En als ik ergens voorging, dan deed ik dat. Totdat ik op een moment hoorde, ja Matteo, wat doe je zelf? Dus het gebed kwam naar me toe. God heeft 100.000 manieren om iemand te roepen. En wat vaak op de achtergrond speelt, is een biddende moeder. Vandaag is het moederdag. En zet je moeders allemaal heerlijk in het zonnetje, want hebben ze het dik verdiend. Maak er wat moois van. Van je moeder ontvang je ontzettend veel liefde. Een moeder kan zaadjes planten in een heel jong kinderhart en voor ze bidden. Heer, wilt u mijn kind gebruiken in uw dienst? Let op wat je bidt, want je kind kan op een dag het vliegtuig pakken naar Kazachstan. De moeder van Samuel deed het wel, Hanna. Die had gebeden om een zoon. En die had hem al voor de geboorte bestemd om God te dienen in de tabernakel. De moeder van Jezus, Maria. De moeder van Timotheus, Lois. Pak een levensbeschrijving van iemand die veel betekend heeft in het koninkrijk van God. En vaak vind je achter zo'n man of vrouw een biddende moeder of oma. Denk aan de grote kerkvader Augustinus. Die had zijn christelijke opvoeding vaarwel gezegd, maakte carrière. Zijn moeder bleef bidden. Hij emigreerde stiekem om van haar af te zijn. En iemand zei tegen haar, een kind van zoveel tranen kan niet verloren gaan. En uiteindelijk in Italië kwam hij tot geloof. En heeft veel betekend voor de kerk. Mijn eigen oma las altijd zendingsverhalen voor. Heel ouderwets. Dagu, de kleine bosneger. De toverdoos van Ambururu. En dat heeft een zaadje geplant in mijn leven. Dank God voor een biddende moeder, een biddende oma. En wees een biddende moeder, een biddende oma. Ga op de knieën met Hanna, met Monica, de moeder van Augustinus. Heer, hier zijn mijn kinderen, ze zijn van u. Laat ze u mogen dienen als een Mozes, een Jozua, een Mirjam, een Samuel, een Augustinus, een Corrie ten Boom. Kom tot uw doel met ieder van hen. Amen. En dat lied gaan we nou zingen. We gaan proberen dat in kanon te doen. Eerst begint het gedeelte dat het dichtst bij Johan zit. En dan geef ik een teken en dan beginnen wij aan deze kant van het gangpad. En dan mag Johan bepalen wanneer we eindigen. Petra van Lieren van de stichting Children and Teens in Worship zal u iets vertellen. Maar ja, als je haar even op wilt halen. Nou, Petra, welkom. Fijn dat je er bent. Kom er even hier, hoor. Of misschien kun je beter daar eens kunnen zien welke foto's je hebt.
Ja, nee, ik kan het zo goed zien.
Ga je. Ja.
Nou, goedemorgen iedereen. Het is heel bijzonder voor mij om hier weer te zijn, want mijn opa en oma hebben hier jarenlang, vanaf 1960, zijn hier in deze kerk geweest. En als klein meisje, als ik dan bij mijn oma ging logeren, dan ging ik ook wel eens mee op zondagochtend. Dus het is erg bijzonder om hier te mogen zijn deze ochtend. En in ieder geval bedankt voor de mogelijkheid om iets te mogen vertellen over wat wij doen in Ghana. Ik ben Petra van Lieren. Maar ik ben getrouwd met Mark Addo uit Ghana. Die heb ik daar ontmoet toen ik daar werkte. En inmiddels hebben we 4 kinderen. De jongste heb ik mee vandaag. De rest zijn bij papa in Ghana. Ik ben voor kleine 2 weken hier in Nederland. En mocht ik dus vandaag ook iets komen vertellen over wat wij doen. Stichting CTIW. CTIW staat voor Children and Teens in Worship Foundation. Wij proberen eigenlijk met onze projecten bij te dragen aan betere levensomstandigheden voor mensen die in Ghana wonen. Dus we kijken naar onderwijs, we kijken naar gezondheidszorg. Onze focus is op kinderen en tieners, maar we proberen het ook op een holistische manier aan te pakken van hoe kunnen we het hele gezin helpen? Hoe kunnen we het hele gezin vooruit helpen? En een bijdrage leveren aan een betere toekomst en betere omstandigheden. Hier een fotootje van ons als gezin. En het is allemaal in 2013 begonnen. Toen kende ik Mark nog niet. Maar hij is begonnen met een christelijk televisieprogramma op de Ghanese televisie. Voor kinderen. Omdat er eigenlijk wat er op tv was niet geschikt voor kinderen qua evangelisatie. Maar tegelijkertijd kwamen er om Mark heen ook heel veel mensen met hulpvragen. Qua gezondheid, ziekenhuisrekeningen, school. En toen leerde ik Mark ook kennen en toen ben ik er ook wat meer in betrokken geraakt. En toen zijn naast de zendingsprojecten en evangelisatieprojecten die hij ook samen met de kerken daar deed, zijn er ook sociaal-economische projecten bijgekomen. Proberen we scholen te helpen om beter onderwijs te geven door bijvoorbeeld ook donaties van computers, speel en spel, lesmateriaal te geven. Ook mensen die soms ziek zijn, kijken hoe kunnen we die verder helpen. Kinderen naar school sturen. Eigenlijk van alles wat. En toen, een aantal jaar geleden, hebben we dus ook de stichting in Nederland kunnen registreren. Eerst waren we vooral in Ghana geregistreerd en daar actief. En toen zijn we ook in Nederland geregistreerd en hebben we als stichting ook een ambi-status. En mag wel even naar de volgende pagina. We doen verschillende dingen in Ghana, maar dat kan ik nu allemaal niet vertellen. Maar ik zou graag iets willen vertellen over het maatschappelijk werk en welzijnscentrum die we op dit moment aan het bouwen zijn. Maatschappelijke dienstverlening in Ghana komt niet echt van de grond. De overheid heeft niet de juiste systemen om ook maatschappelijke dienstverlening aan te bieden op de manier dat je dat hier ook kan. Vanuit de kerken, die proberen het wel. Daar kan je ook mee in gesprek, daar kan je ook counseling krijgen. Maar in de Ghanese cultuur is er heel veel van, als je ook vraagt van hoe gaat het met je, het antwoord is altijd, by his grace I'm fine. Nou, het gaat helemaal niet goed met je, maar by his grace, altijd, dankzij zijn genade gaat het altijd goed met je. Maar ja, in de realiteit is dat niet zo, maar daar wordt dus niet over gepraat. Dus als jij thuis, best wel geen fijne situatie hebt qua misbruik of je hebt zelf dingen meegemaakt of trauma's, daar wordt eigenlijk niet over gepraat. En jongeren in de kerk die praten daar ook heel moeilijk over, misschien ouderling, omdat ze misschien bang zijn dat er dan met de familie gepraat wordt. Dus het is eigenlijk best wel een hele gesloten gemeenschap. En wat wij willen doen, wij willen een neutrale plek gaan vormen, wel met de christelijke identiteit, maar een neutrale plek waar jongeren naartoe kunnen komen voor een gesprek. En we zullen beginnen ook eerst met weerbaarheidstrainingen gaan geven aan jonge meiden op middelbare scholen. om ze ook bijvoorbeeld te leren dat ze voor zichzelf op mogen komen, dat ze grenzen mogen stellen, dat ze niet alles hoeven te accepteren van mannen die misschien met hun naar bed willen. En op die manier hopen we, dat er al wat dingen naar boven komen en dat we dus met die meiden in gesprek kunnen. En dat we ze kunnen helpen om ook hun trauma's die ze misschien hebben meegemaakt, om ze te helpen om die te verwerken. En dat we ook kunnen kijken hoe kunnen we ze verder helpen in het leven. Vaak deze, omdat er gewoon heel veel armoede is in Afrika en ook in Ghana. Zijn er vaak weinig kansen voor deze jonge meiden en jonge mannen om verder te studeren of om een opleiding te volgen of iets met hun handen dat ze leren hoe ze kleren kunnen naaien of hoe ze met houtbewerking of iets met de computer. Dus naast het feit dat we deze jonge mensen counseling en coaching willen aanbieden, willen we dan ook kijken, kunnen we ze stageplekken aanbieden? Kunnen we ze helpen met een opleiding of een training? Om ze niet alleen maar te helpen dat ze beter in hun vel gaan zitten en bepaalde dingen kunnen verwerken, maar dat we ze ook echt kunnen helpen verder te komen in het leven en dat ze op die manier ook hun families kunnen ondersteunen. Want vanuit de manier hoe het in Afrika gaat, is het vaak als er bijvoorbeeld één iemand de kans krijgt om een opleiding te volgen of om verder te studeren, daar heeft de hele familie profijt van. Want dan kan het broertje ook naar een betere school toe. Dan kan de moeder ook, als die ziek is, kunnen daar medicijnen voor betaald worden. Dus dan door middel van het helpen van één persoon kan je eigenlijk een heel gezin en daaromheen helpen. En tegelijkertijd willen we ook in hetzelfde gebouw alpha cursussen gaan organiseren voor de jongeren. In Ghana gaan heel veel mensen naar de kerk. Het is een heel christelijk land. Maar ja, net zoals in Nederland ook soms dan mist de relatie met de Heere God. Dan kennen ze hem, dan is het meer traditie, dan is het meer het hoort erbij. Maar dan zouden we ook gewoon door middel van de alpha cursussen, willen bijdragen dat ze er meer over na gaan denken over hun relatie met de Heere. Er is een heleboel te vertellen, maar ik denk dat ik het hierbij laat. In ieder geval, nogmaals bedankt dat ik hier iets heb mogen vertellen.
Nou, dankjewel Petra, heel fijn. We wensen je God zegen toe en zullen straks ook voor je bidden. Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat u ervoor zorgt dat uw kerk doorgaat. U roept mensen. U hebt Jozua geroepen toen Mozes niet meer verder kon, niet meer verder mocht. En hij voldeed aan de dingen die u wenste. Maar belangrijker was, u was trouw. U hebt hem laten zien dat u het zou doen. En dat hebt u gedaan. Wij bidden voor alle situaties van opvolging. Voor de nieuwe paus, Leo de 14e, dat u om God met uw Heilige Geest om een kerk te leiden en een baken te zijn van moreel gezag en geestelijk gezag in deze verwarde wereld. Heere, toen u riep, toen lieten de leerlingen hun netten achter en ze volgden u. Ze trokken de wereld in om uw woord te delen. Wij bidden u, roep ook vandaag mensen om in uw naam getuigen te zijn van het evangelie en uw kerk voor te gaan in geloof, hoop en liefde. Als ouderling, als diaken, als predikant. En wij danken u voor allen die zich door hun studie voorbereiden op werk in de kerk. Geef hen uw geest om te groeien in geloof en te onderscheiden waartoe u hen roept. Goede Heer, wij danken u voor alle voorgangers in deze kerk. De toewijding waarmee zij hun werk doen. En we bidden u dat ze met durf en kracht uw woord verkondigen. Met zachtmoedigheid, volharding en liefde. Uw gemeente zullen leiden naar de waterbronnen van het leven. En Heer, u bent met ieder van ons bezig. Help ons om uw stem te verstaan en te ontdekken waar en hoe u ons roept. Dat bidden we door Jezus onze Heer. En vandaag in het bijzonder dragen we op onze moeders. En we bidden u, we danken u voor alle liefde die zij ons geven. De volharding. De toekomstperspectief wat ze ons bieden. En heel gewoon het eten en het drinken. Alles wat ze voor ons doen, het is te veel om op te noemen. We bidden u voor moeders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen zoals ze willen. Door ziekte of door wat dan ook. Voor tienermoeders bidden wij. In Ghana, in Nederland. We bidden u voor kinderen die hun moeder moeten missen. En op deze dag in het bijzonder een lege plek ervaren. We bidden u voor moeders die een kind hebben verloren. Hier in Tollebeek, in Oekraïne, in Gaza en Israël, in Pakistan en India. We bidden u voor vrouwen die verlangd hebben om moeder te worden, maar het nooit geworden zijn. En soms een stil verdriet met zich meedragen. We bidden u, wil moeders helpen om biddende moeders te zijn. En wil hun gebeden horen. We danken u voor het enthousiaste verhaal wat Petra van Lieren heeft verteld over het werk van Marco en haar in Ghana. Wilt u het rijk zegenen, dat er iets van uit mag gaan. En dat het een verschil mag maken in de levens van zoveel jongeren in Ghana. Wij bidden u voor de nabestaanden van de familie van meneer Dijkgraaf, Dini, de kinderen, de kleine en achterkleinkinderen. Die dinsdag vanuit de kerk begraven wordt. En we bidden u ook om troost voor de nabestaanden van mevrouw Blom, onze katholieke zuster, die morgen vanuit deze kerk begraven mag worden. Geef dat beide diensten getuigen van uw liefde over dood en graf heen. We dragen aan u op onze broeder Klaas Polman, die het nieuws heeft gehoord dat zijn ziekte niet verder te behandelen is. Wilt u hem geven de zekerheid van het lied, dat u bij het naderen van de dood ook een volkomen uitkomst zult geven. In een moment van stilte, heren, willen we onze eigen gebedsintenties voorleggen. En dat bidden we in de naam van uw lieve Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dan zingen we als ons slotlied, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Na de collecte. De collecte is natuurlijk bestemd, dat begrijpt u, voor children and teens in worship. Van harte aanbevolen.
Dan mogen we van hier gaan. Ik wens alle moeders en alle gezinnen een fijne moederdag toe. Met de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Thank you.